onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 132, daarvan het 11e en het 12e vers. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht en wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. 11 en 12 van 132. Doen we nu met de kerk der eeuwenbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder spreken in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu eerst uit het Oude Testament, het boek der Psalmen, de tweede psalm. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, uit 1 Johannes 4, de versen 7 tot en met 11. Dus psalm 2. En vervolgens 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 11. En we zingen na de schriftlezing uit Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vreze en verheugt u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En dan 1 Johannes 4, vanaf vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief gehad heeft, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, wat zou het terecht zijn als de hemel van koper bleef en als hier op de aarde niets, maar dan ook niets meer van u werd gehoord of gezien. En nu komt u tot ons voor de tweede maal op deze dag. Het woord van uw genade. We mogen uw heilsstem horen, wonen in uw huis. En laat het ons een groot voorrecht zijn. En u eist ook van ons dat we op uw waarheid letten. Dat we daardoor geleerd en geleid worden. We hebben dat nodig, Heere. Want de natuurlijke mens die verstaat de dingen niet die van de geest van God zijn. We hebben onderwijs nodig. En u zegt het ook zelf in uw woord, dat we er wel aan doen als we op dat profetische woord acht geven, totdat die morgenster opgaat in ons hart. Wat een arbeid legt u aan ons ten koste. Wat een moeite doet u elke keer weer. Wat gaat u achter ons aan, Heere, als wij op onze eigen gekozen wegen gaan, dat u ons nog weer terug wilt roepen en dat u daarom uw roepstemmen laat horen. Geef dat we ter harte nemen, o Heilige Geest. Verenig ons hart tot de vrezen van uw naam. Dat hebben we voor het eerst nodig, maar dat hebben we ook na ontvangen genade nodig. Als we al heel jong zijn. O, geef toch dat ook onze kinderen het begeren, een hart dat u lief heeft, dat u dient. Dat u begeert te volgen. Geef dat aan onze jonge mensen. Zij moeten veel meemaken in deze tijd. Veel verleiding komt op hen af. Veel dingen die ze zien en horen, die zo lijnrecht tegen uw woord ingaan. Maar heren, uw woord laat het zien. Dat ook in oude tijden al, toen het zo moeilijk was. En de vurige ovens brandden. Dat u hen bewaarde. U hebt gezegd, wanneer gij door het vuur zult gaan, het zal u niet verbranden. Het water zal u niet overstromen. U wilt daarin bij ons zijn. In de nood een helper. En geef toch dat we zo op u vestigen het oog. Om hulp, om bijstand in dit leven. Om de weg te gaan die u wijst achter u aan. Dat we uw voetstappen drukken. Want waar gij uw voetstap zet, doet het al ten zegen dij. Hoe moeilijk het dan ook is. En door welke diepte we dan ook heen mogen gaan. Maar heren, geef dat we het mogen weten en zeggen. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wij bidden u voor alle die meeluisteren via de kerktelefoon, wil ook hen nabij zijn. En geef maar dat het woord van uw genade weerklank mag vinden in de harten. En dat we ons daarin verenigd mogen weten. In die honger, die dorst naar uw gerechtigheid. Want dan zullen we verzadigd worden, ook thuis met het goede van uw woning. We bidden, heren, of u gedenken wilt aan alle die ziek zijn. Ook nu dragen we hen op aan de troon van uw genade. Geef uw bijstand, geef nog herstel, geef alles wat nodig is om in stilheid en vertrouwen achter u aan te gaan. Niet opstandig te zijn als de wegen zo anders gaan dan wij zouden wensen. Maar dat we leren om alles in uw handen te leggen. Want u aanschouwt moeite en verdriet op dat we het in uw hand zouden geven. Ook als daar verdriet is, als er lege plaatsen zijn. Als onze gedachten zich vermenigvuldigen. Zoveel dingen op ons afkomen. Geef toch dat we dat dan niet alleen maar zelf proberen te verwerken. Maar dat we het in hoger hand geven. In uw hand. Het is een doorboorde hand. Het heeft u zoveel gekost, heren. Maar uit die doorboorde hand vloeit toch voort genade voor genade. Wij bidden voor al die instellingen die hulp verlenen. Geef hen uw bijstand. Geef dat zij ook middelen mogen ontvangen om uit te delen aan hen die honger en gebrek hebben, die geen voedsel, geen kleding hebben. Wilt u die organisaties ook zegenen, die hulp bieden als het gaat om lectuur? Geef toch dat het woord van uw genade rijk verbreid mag worden tot aan de einden der aarde. En wilt u zo uw kerk bouwen, overal vandaan, ze roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heren, wij bidden voor ons eigen kerkelijk leven, de theologische universiteit, allen die daar studeren en doseren. Geef hen uw goddelijke zegen, wijsheid van boven, en laat die instelling toch tot rijke zegen mogen zijn voor onze kerken, ook in de toekomst en ook in breder verband. Zegen alle voorbereidingen die er zijn voor de komende synode weer in dit jaar. Voorbereidingen die gedaan worden door deputaatschappen en commissies. Wat zijn we ook daarin diep van u afhankelijk. Laat al die arbeid toch tot zegen voor uw kerk mogen wezen. Heren, we bidden u. We hebben het niet verdiend dat u naar ons omziet. Maar doe het op grond van uw genade. Op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. En geef toch ook als er strijd is in het geloofsleven. Als we nog zo van verre staan. Als de Satan ons aanvalt en bestrijdt. Wilt u die sterke binden. Hem vaten ontroven. Maar geef ook, heren. Want we zullen toch niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Geef toch ook moed en kracht om staande te blijven. En om hem te weerstaan, die boze. Met het woord van u, met dat zwaard van de geest. Daar moet hij voor wijken. Geef dat we dat dan ook leren hanteren. En dat schild van het geloof. En die helm der zaligheid. Die hele wapenrusting die u ons aanbiedt in uw woord. Zie zo in gunst op ons neer. Trouwe Heere, wil ons aanraken. Met de staf van uw woord. Als we nog vervreemd zijn van u. Geen kennis van de zaligheid hebben. Wat is het nodig, Heere. U zegt het zelf. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En dan weten we het. Dan gaat het niet alleen maar om kennis met ons verstand, maar ook met het hart. U te kennen, dat is het eeuwige leven. Bevindelijk. Dat het ondervinden. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Ja, geef dat we zo heilbegerig het oog naar boven slaan. Wilt u ons zo gedenken naar de grootheid van uw genade. Was en reinig ons door het dierbare bloed van het Lam. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 2. Het eerste en het derde vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom. En het derde vers. Durft gij bestaan te twisten. Met mijn kracht zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen. Dus 1 en 3 van Psalm 2. tekst voor de gemeente vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 2. Daarvan het 12e vers, deze woorden, kus de zoon. We zingen na de prediking uit Psalm 2, het 6e en 7e vers. Gemeente, ongetwijfeld hebt u wel iets gehoord of gelezen over het zogenaamde Kairos-document dat onlangs verschenen is. Dat is een document dat geschreven is door een aantal Palestijnse theologen, waarin zij christenen uit heel de wereld oproepen om de bezettingspolitiek van Israël als zonde te betitelen. En ook om op te roepen tot een economische boycott tegen Israël. Daarvoor zou het nu het juiste, kairos, meest geschikte tijdstip zijn. Het uur van de waarheid. Nou, het is een zeer eenzijdig en misleidend document waarin geen woord staat over het lijden en het onrecht dat Israël is aangedaan en wordt aangedaan. Geen woord ook over de haat van vele Palestijnen die maar één doel hebben. Israël moet verdwijnen van de landkaart. Weg ermee. Moet vernietigd worden. Het antisemitisme. Geen woord ook over de beloften van de Heere met betrekking tot Israël. Nee, wij onderschatten het leed dat aan beide zijden geleden wordt niet. Het is een onnoemelijk groot probleem. Die strijd daar in het Midden-Oosten. En er is maar één oplossing voor. En die oplossing die wordt niet door mensen aangereikt. Maar door de Heere zelf. In onze tekst. Kust de zoon. Nee, we willen daarmee het probleem niet versimpelen. Maar juist terugbrengen tot de kern. Want zo alleen is er blijvende en rechtvaardige vrede mogelijk. Voor Jood en Heiden. En voor Palestijn. En ook voor de moderne Heiden. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En met dat kind, met die zoon, komt de Heere nu ook tot ons. En hij zegt het, kust de zoon. Dat is onbegrijpelijk. Zo vol liefde, zo vol heilgenot. En dat wordt wel duidelijk als wij letten op het verband waarin deze tekst staat. Gij zijt mijn zoon, zegt de Heere. Ja, dat is een gewone formule waarmee een koning zijn zoon aan het volk voorstelde. Maar uit meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament blijkt dat uiteindelijk het in deze psalm om Gods eigen zoon gaat, de Heer Jezus Christus. Psalm 2 is een, wat we noemen, een messiaanse psalm. Dat wil zeggen dat er in deze psalm gewezen wordt naar de Messias, naar de gezalfde. Christus de Heere die geboren zou worden, Davids grote zoon. God de Vader die stelt dus zijn zoon voor. Zoals hij dat ook andere keren, zeg maar, in het Nieuwe Testament gedaan heeft, als de hemel open ging en hij het zei, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Maar Psalm 2 heeft natuurlijk ook een bepaalde historische achtergrond. Het is een psalm van David. Dat staat er niet bij, maar hij wordt in het Nieuwe Testament heel uitdrukkelijk als de auteur van deze psalm genoemd. Je kunt denken aan Handelingen 4 bijvoorbeeld, Handelingen 13, maar ook Hebreeën 5. In eerste instantie hebben we dus in die gezalfde, in die zoon, David te zien. Het gebied van David, dat was ver uitgebreid. Daar kun je over lezen, jongelui, in 2 Samuel 8 bijvoorbeeld. De Filistijnen, de Syriërs, de Ammonieten, de Moabieten, de Amalekieten, de Edomieten, ze waren aan hem onderworpen. Maar daar hebben ze niet in berust, wel nee. Want hebben ze moeite gedaan om dat juk af te schudden. Kun je ook overlezen in 2 Samuel 10. Ja, maar was dat dan niet erg? Waar haalt hij het recht vandaan om die volkeren aan zich te onderwerpen? Daar hebt u nou weer iets. Toen Israël Kanaan binnen trok, was er ook de opdracht van de Heere dat volkeren verdreven moesten worden. De maat van de zonde, de ongerechtigheid was vol. De Heere is langmoedig, maar zijn geduld, daar komt een keer een eind aan. En dat heeft de Heere daarin ook willen laten zien. En ook toen David had te regeren over dat volk en ook andere volkeren aan zich onderwierp, was dat een gericht van de Heere over de zonde van de volkeren. En tegelijkertijd wilde de Heere daarin heenwijzen, afbeelden, de vrede die de Heere onder leiding van die godsregering, om het zo te zeggen, wil schenken aan de volkeren. Die zegenrijke heerschappij, waarvan je heel duidelijk ook bijvoorbeeld ziet in die tijd van Salomo, de koning van de vrede, dat het een tijd van bloei was, ook voor de volkeren. Maar niet alleen dus van buitenaf was er weerstand tegen die heerschappij van David, ook binnen de grenzen. Denk bijvoorbeeld, en dat weten de kinderen wel, die opstand van Absalom, die samenzwering tegen David. Maar David was door de Heere tot de troon geroepen. Onder zijn scepter moesten ook vele volkeren buigen. En ze hebben geprobeerd om dat af te werpen. Het stormt, zou je kunnen zeggen, in Psalm 2. Heidenen, koningen, vorsten, ze woeden. Ze bedenken allerlei plannen om zich aan de zeggenschap van die koning te onttrekken. Ze beraadslagen, staat er, tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Zij willen die banden verscheuren. David die probeert dan niet een onrechtvaardig bewind goed te praten in deze psalm. Nee, hij wijst op die zalving door de Heere. Ik toch, zegt de Heere, heb mijn koning gezalfd over Sion. Dan wijst David op zijn aanstelling. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden van de aarde tot uw bezitting. Maar er is verzet tegen. En dat is, jongelui, nou ten diepste het verzet. Het door de Satan gestimuleerde verzet tegen de komende Christus, van wie David een type, een afschaduwing, een heenwijzing was. Uit zijn geslacht zou hij geboren worden. Davids grote zoon. En daarom moest Davids huis uitgeroeid worden. Dat was het plan. Het duivelse plan. Zo zou de profetie van de Heere verijdeld worden. En die toeleg schijnt te lukken. Denk eens aan dat tijdstip. Dat vorstenhuis van David aan een zijden draadje vastzat. Onder Atalia, die goddeloze koningin, hing aan een zijden draadje. Er is op deze aarde, die aan God toebehoort, een streven om van God af te vallen. Steeds verder. Net als die volkeren die aan Israël onderworpen waren en die banden wilden verscheuren. Nou, hierin wordt ook in feite een beeld gegeven van onze tijd. Want de mensen die willen toch zelf voor het zeggen hebben. Op alle levensterreinen zie je dat heel duidelijk. Klinkt het ook, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. We willen autonomie, zelfbeschikkingsrecht. Ik moet zelf uit kunnen maken wat ik doe. Gods normen die het leven bedoelen te beschermen, die worden opzij geschoven. Weg ermee. Wij zullen wel bepalen hoe we hebben te denken over het begin van het menselijk leven en over het einde van het menselijk leven. En instellingen van de Heere, zoals huwelijk en gezin, die moeten het vandaag ontgelden. Die geest van revolutie beheerst de mens. Geen God en geen meester. Horen we het niet in de politiek? In de maatschappij, in de media? Opstand tegen de wet van de Heere, het bestuur van de Heere en zelfs het bestaan van God. Als er een God is, zegt iemand. Nee, er is helemaal geen God, zegt een ander. De samenleving die wordt geïnfecteerd door de zonde. En tegelijkertijd wordt de mensheid daardoor geruïneerd. Dat zie je ook steeds duidelijker openbaar worden. De zonde wordt op allerhande manieren uitgeleefd. Die geest van revolutie beheerst de mens tegen de Here en tegen zijn gezalfde. En dan moeten we niet denken dat dat alleen bij de heidenen voorkomt. Of bij wereldse mensen. Die revolutiegeest waarover Psalm 2 spreekt, die komt ook voor bij kerkmensen. Wanneer Petrus en Johannes, na Pinksteren dus, uit die gevangenis zijn verlost, dan zie je in Handelingen 4 dat door de gemeente een gebed tot de Here wordt opgezonden. En in dat gebed wordt Psalm 2 ook geciteerd, deze psalm. Dan staat er, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, die gij gezalfd hebt. Bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Dus ook kerkmensen, allerlei mensen, maar één in hun verzet tegen de Here. Ze willen van hem af, weg met hem, weg met zijn woord. Ik wil niet dat hij koning over mij is. Waar komt dit nou vandaan? Kinderen, jullie weten het, hè? Waar komt dit nou vandaan? Denk eens heel ver terug. Met die boosheid is een mens niet geschapen. Alles was goed. Het was toch zeer goed in het begin. Maar er is een paradijsrevolutie geweest. Wij hebben God moedwillig de rug toegekeerd. Laat onze banden verbreken, de touwen van ons werpen. Dat komt er op allerhande manieren uit. De ontwrichting van het gezag, het verwerpen van bijbelse normen. Wordt ook Gods naam niet besmeurd? Zijn dag ontheiligd? En toch ligt nou in dat buigen voor die Here, die gekomen is om vijanden met God te verzoenen, enkel vrede. We hebben die Here al nodig gekregen als onze borg en zaligmaker. Als degene die mijn leven moest overdoen. Die de straf heeft willen dragen. Die ik verdiend heb. Des doodschuldig. De schuld van mijn ongehoorzaamheid. Of is die Here nou voor ons alleen maar een goed voorbeeld? Dan heb je dat bloed van Christus niet nodig. Kun je het allemaal nog zelf in orde maken bij de Here. Ja, maar ik leef toch goed en het gaat toch best. Maar dat je niet werkelijk erkent. Heb leren erkennen. O God. Ik deed door mijn zonde u al die jammer aan. Zo alleen kan het in orde komen als u in mijn plaats gaat staan. Je gaat misschien wel naar de kerk, je leest de Bijbel. Maar je wilt toch in feite niet dat de Here zich met je zaken bemoeit. Je wilt baas blijven in je eigen leven. In je eigen buik. In je eigen huis. In je eigen bedrijf. Oh, wat een opstand in allerlei vorm. Zelfs nadat we de Here door genade lief kregen. En zal dat nou lukken, dat verzet? Wel nee, dat zegt Psalm 2 ook heel duidelijk. Het is vergeefse moeite, het is ijdel. De Here lacht erom. Nou zegt u, is dat niet een beetje sterk gezegd? Kun je dat nou van God zeggen? Is dat nou waar van God? Ja, er staat, die in de hemel woont, zal lachen. We moeten niet denken dat dat leedvermaak is hoor. Maar dat is een glimlach. Het is zo dwaas. Zijn troon staat vast. Al dat verzet, dat haalt niets uit. De Here ziet het wel, maar het verontrust hem niet. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Vers 6. Ik toch. Ik. En zijn raad zal bestaan. Schoon de heidenen samen. List op list beramen. De volkeren. Ze zijn voor hem minder geacht. Dan een druppel aan de emmer. Een stofje aan de weegschaal. De volkeren. En al komt die koning dan ook. Als mens. En het moest zo bij dat begin beginnen. Jezus Christus, zo armoedig ter wereld gekomen. En ook al staat dat kind van Bethlehem tegenover uiterlijk grotere overmacht. Zijn werk staat in het teken van de overwinning. Het zal door zijn hand gelukkig voortgaan? Moest heel de wereld niet meewerken? De volkeren mogen beraadslagen, maar zijn raad zal bestaan. Moest jongelui zelfs keizer Augustus er niet aan meewerken dat Gods raad geschiedde? Dat die beloofde zoon geboren werd? Augustus besloot, vaardigde een dogma uit. Maar daardoor werd juist die belofte vervuld. Bethlehem, uit u zal voortkomen die een heerser zal zijn. En het geschiedde. De groten van de aarde, ze houden ook nu hun conferenties tegen God. Want ach, het is goed dat er overleg is enzovoort. Maar wat vind je nog terug van het woord van de Heer, van de normen van de Heer, in al die beslissingen, besluiten die genomen worden? De groten der aarde, ze houden conferenties. Weet u, de Zoon zegt, wij hebben ook raad gehouden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik zal van het besluit verhalen. De Vader zei, gij zijt mijn Zoon. In die vrederaad. Dat vond plaats in de eeuwigheid. En in de volheid van de tijd wordt hij dan aangewezen. Heden, u geboren, de zaligmaker. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En aan zijn koningschap zal geen einde zijn. De zaligmaker der wereld. O, als wij hem, Sions vorst, niet leren erkennen als onze Heere, dan zullen wij op onze eigen wegen, op die eigen gekozen wegen, vergaan, zegt deze psalm. Dat kan een goddeloze weg zijn, maar dat kan ook een alleszins godsdienstige weg zijn. Dat het uiterlijk allemaal zo lijkt dat je helemaal in dat spoor gaat, kerkelijk meelevend. Maar dat je hart deze koning niet kent. Dat we niet begeren te buigen voor hem. Hij zal zulke ongehoorzaamheid en afval niet ongestraft laten. Dan komt hij inderdaad met het volle oordeel. Maar zie, voordat de Heere nu met zijn oordeel komt, doet hij nog een laatste waarschuwing uitgaan. Kust de zoon. De koning komt wel, met macht om te verderven en met recht om te straffen. Maar in genade wil hij nog de weg ter ontkoming aanwijzen. De zoon des mensen komt niet om te verderven, maar om te behouden, zo heeft hij zelf ook gezegd. En dan net als David in deze psalm, die laatste waarschuwing, die laatste uitnodiging aan rovers, aan eerrovers van God, aan opstandelingen, rebellen. Kus de zoon. Gemeente, dat is toch onbegrijpelijk? Voordat hij ten oordeel komt en hij verpletteren zal met een ijzeren scepter, hen in stukken zal staan, slaan, zoals hier staat, als een pottenbakkersvat, als aardewerk, wendt de Heere zich nog tot mensen. Hoe? Dan komt hij hen tegemoet met zijn zoon. Neergekomen, zo laag, kust de zoon. Ja, tot wie wordt dat gezegd? Tot mensen die hem lief hebben? Die verwachtend naar zijn komst uitzagen, zoals Maria en Anna en Simeon? Nee, in deze psalm blijkt dat hij komt tot hen die tegen hem opstaan. Die hem vloeken in het hart. Die zijn komst willen verstoren. Herodes, de Farizeeën, schriftgeleerden. Alle die in feite niets om Christus geven. Niet alleen de openbare zondaars, maar ook brave mensen, kerkmensen. Ik noem nu zojuist Handelingen 4. Ook het volk Israël. Kerkmensen, die hem zegenen, prijzen met de mond. En dat je met je binnenste hem vloekt. Dat kan. Hij geen koning over mij. Ik wil het zelf uitmaken. Dat er opstand in je hart leeft. En als het gaat om bekering, het wordt je voorgehouden. Het is nodig. Eén ding is nodig. Je zegt, nee, nu nog niet. Ik wil eerst nog een poosje leven zoals ik het zelf wil. Mensen die met God en met godsdienst spotten, die ook. Die om hem lachen. Die zich in ongeloof afkeren van hem, die eigen wegen gaan. Tot zulken, zegt de Heer, kust de Zoon. Tot een wereld die in het boze ligt. Hierin is de liefde Gods geopenbaard, zegt de apostel Johannes. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dat alles door die innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Zijn eigen Zoon niet gespaard. Kust hem, zegt de Heer. Niet alleen Maria, maar vijanden. Kust de Zoon. Ik wil vrede. Dat is de kus van de verzoening. Want een kus is een teken van verzoening. Daar hoort het woord zoen ook in. En dat weten de kinderen ook wel als je kwaad geweest bent op je vader of moeder. En je wilt toch dat het weer goed komt en je spreekt met elkaar en dan geef je elkaar een kus. Dan is het weer goed. Nou, daar gaat het hier ook om. Die kus van de verzoening. Laat u met God verzoenen. Kus de Zoon. Opdat vijanden in hem met God verzoend worden. In de onderwerping aan die koning ligt ons behoud. God was, staat er, in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. Laat u met God verzoenen. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. God stelt die koning, zijn Zoon, voor, ook vanmiddag, met het doel om mensen onderdanen, gewillige onderdanen te maken van koning Jezus. Om een nieuwe schepping voor te bereiden waarin God alles zal zijn in alle. Kus de Zoon. Gij zijt mijn Zoon. En hij, de Heer Jezus Christus, hij is in heel bijzondere zin meer dan David. Koningen werden ook zoon genoemd. Dat wijst dan op die bijzondere verhouding die zij hadden krachtens hun ambt en opzichte van de Heere. Maar hier komt de Heere tot ons met hem die meer is dan David. De eeuwige en natuurlijke Zoon van God. God uit God. En daarin schuilt nou tegelijkertijd het geheim van de verlossing. Het gaat telkens, lees maar na in de Bijbel, om dat zoonschap. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Heeft de Heer Jezus zelf ook niet gezegd. Ik en de Vader zijn één. De Zoon van God is Zoon des mensen geworden om koning te kunnen zijn, middelaar, borg. Het gaat telkens om dat zoonschap. Het evangelie dat spitst zich daarop ook toe. In die verzoeking in de woestijn werd hij door de Satan verzocht in verband ook met dat zoonschap. Indien gij Gods Zoon zijt, zeg dan, hoort u wel? En denk eens aan de belijdenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, dat heb je niet van jezelf. Vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Wat zei Caiaphas? Ik bezweer u, zijt gij de Zoon Gods? En dat bracht hem aan het kruis. En dan staat daar bij dat kruis een hoofdman. Als de Heer Jezus dan gestorven is, dan roept hij het uit. Ja, waarlijk, deze mens was Gods Zoon. En boven het lege graf schrijft Paulus dan ook dat Christus krachtig heeft bewezen de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden. U weet dat de moderne theologie dat helemaal ontkent. Dat is een aanval, zoveelste aanval op de Heer Jezus Christus, op de zaligmaker. Hij is Gods Zoon niet. Heel hoogstaand mens geweest, maar meer ook niet. Dat is nou de zelfhandhaving, gemeente. Maar hij is de Zoon van God. En dat moest ook, wil het, ooit komen tot verzoening. Daarin schuilt nou het geheim van de verlossing van een mens. We kunnen onszelf niet verlossen. Dat is geen beginnen aan. God moet er aan te pas komen. Dat gaat onze krachten te boven. Heb je dat al ontdekt? Elke keer heb je het weer geprobeerd om het dan in orde te maken. Je deed dit. Je hebt zoveel gebeden. En er kwam geen vrede in je hart. Het is ook nooit genoeg. Alleen Hij. En zie, nu heeft God de Heere zijn eigen Zoon niet gespaard. Maar heeft hem overgegeven opdat vijanden met God verzoend kunnen worden. En nou houdt Hij hem u voor. Kust de Zoon. Kust. Bij een Oosters vorst, daar werd wel de hand of de voet gekust als teken van onderwerping. Dat is het. Hem kussen, dat is je ook aan hem onderwerpen, hem gehoorzamen. Erkennen dat hij koning is. Maar dan ga ik van mijn voetstuk af, van mijn troon. Eigen wil verzaken en de wil van de Heere, die alleen heilig en goed is, zonder enig tegenspreken doen. Kussen. Dat is hem liefde bewijzen. Hem lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met alle krachten. Hem aanvaarden als de van God gegevene tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Heden, u geboren, de zaligmaker, Jezus Christus. Zo deden Simeon en Maria en de wijzen. En ze gaven geschenken. Maar als het gaat om geschenken, gemeente, God heeft alles gegeven wat hij had. Niet iets gegeven, niet veel gegeven, maar alles. Zijn enige geboren zoon om zondaren zalig te maken. Kus de Zoon. God roept opstandige mensen toe om het verzet te staken. De wapens in te leveren. Misschien stormt het wel op dit moment in je hart. Net als in deze psalm. Je kunt het maar niet eens worden met de weg die de Heere met je gaat. Het is zo moeilijk. En je wordt opstandig. Kan het nou niet anders, Heere? Waarom moest het nou zo gaan? En dat begrijp ik wel. Want de wegen zijn niet altijd zo gemakkelijk. En ook als het gaat om het aanwijzen van de zonde. Het ontdekkende element in de prediking. Dat gaat zo tegen ons in. Het valt ook niet mee om te erkennen dat je een eerrover van God bent. En dat je de eeuwige dood verdiend hebt. Het is zo moeilijk, gemeente, om van genade te leven. Om je door hem alleen te laten leiden. Ook als de wegen niet zo lieflijk gelegen zijn als je zou wensen. Dan komt alles tegen ons in opstand. Maar dat verzet, dat is zo onredelijk. En dat wordt ook in deze psalm verwoord. Kijk maar. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Ze weten wat ze doen hoor, want ze beraadslagen. Maar waarom? Waarom verhardt u zich en jij? Heb je dat wel eens afgevraagd? Zijn die banden van die koning dan zo slecht? Zijn normen zijn toch heilzaam en goed? Een God van zaligheden. Heeft hij geen recht op ons? Laat hem toch besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Waar zijn wij toch, en dan echt in vredesnaam, mee bezig? In de politiek en in de kunst en in de media klinkt het. Laat ons zijn banden verscheuren en de touwen van ons werpen. Heel verschillende mensen. En toch één in hun verzet. Eén geest. Herodes en Pilatus. En kerkmensen. Waarom? Misschien ga je wel naar de kerk. Ja, je zit hier. Je leest de Bijbel. En toch. Ja, op jouw manier ben je goed bezig. Godsdienstig. En toch wil je niet dat Christus zich verder met je zaken bemoeit. Geen banden, geen touwen. Ik wil leven zoals ik dat fijn vind. Wilt u echt gelukkig worden? Jij, dan zul je met deze koning in aanraking moeten komen die God gesteld heeft tot borg en zaligmaker, tot middelaar tussen God en mensen. Hoe? Kust de Zoon. Het is niet genoeg dat je met je mond beleidt. Kust staat hier. En meer dan bij ons is dat in het Oosten een wijze van begroeting. Ook de kus van vereering, van onderwerping. Denk aan Jozef bijvoorbeeld. Farao zegt, als hij hem tot onderkoning gemaakt heeft, gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk u de hand kussen. Dat wil zeggen, u vereren, zich aan u onderwerpen. Kus de zoon, staat hier. Hij is het zo waard, gemeente. Hij is wat we noemen, hij is zo dienenswaardig. Een oude uitdrukking, maar daar zit het nou helemaal in. Zo waard om hem te dienen. En wat een liefde. Want, kinderen in de kerk, jullie zullen dat ongetwijfeld wel eens gezien hebben. Als er een babytje thuis geboren werd, dat moeder zo'n kind dan aan iemand aanreikt om het een kus te laten geven. Te laten kussen. Nou, dat doe je toch niet aan ieder, hè? Dan moeten dat toch wel vrienden zijn. God houdt echter zijn geliefde zoon, zijn heilig kind Jezus, aan vijanden voor. En hij zegt het, kust hem. Esau kuste Jacob toen het vrede tussen hen geworden was. Die boetvaardige zondares kuste de voeten van Jezus. En wat zei hij? Ze heeft veel lief gehad, want haar is veel vergeven. Kus de zoon. O, denkt u niet dat Simeon Jezus letterlijk gekust heeft. Toen hij dat kindeke in zijn armen had. En die wijze. God roept het op standelingen die geroepen hebben. Weg met hem. Geen plaats voor hem. Kruist hem. Hij roept het hen toe. Ongelooflijk, wat een liefde. Kus de zoon. Laat de zoon zich dan werkelijk kussen door een zondaar? Ja. Hij heeft zelfs Judas kus ontvangen. Vreselijk. Dat was geen kus uit liefde. Maar om hem over te leveren. Dat kan dus ook. Dat je als een vriend voordoet, een vriend en metgezel. Maar hem toch opoffert aan je eigen positie, aan je eigen idealen. De verraderskus. O, laat dat toch niet gebeuren, want als je op die weg voortgaat, dan zullen we vergaan. Of Absaloms kus. Wat was Absalom vriendelijk? Hij wilde in een goed blaadje komen bij het volk. En als ze dan voor hem neerbogen, dan greep hij de hand van zo iemand en dan kuste hij die hand. Moet je kijken, dat is nog eens een prins. Absaloms kus. Vroom. Om zijn doel te bereiken, zijn eigen doel. Daarom staat er ook in 2 Samuel 16. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. Of hebt u hem misschien eigenlijk al de afscheidskus gegeven? Je bent hier nog, maar eigenlijk houd je het voor gezien in de kerk. Je wil breken met God en met godsdienst. O, weet dan wat je doet. Nog eenmaal zal hij komen. En dan, er wordt in deze psalm ook gesproken over verpletterd worden met een ijzeren scepter, stuk geslagen worden als een pottenbakkersvat. De Bijbel spreekt ook over de toorn van het lam. Handel toch verstandig, staat er. Nu dan, stel het niet uit. Heden, zo gij zijn stem hoort. Of gaf u hem misschien de noodkus? Dat kan ook. Die was ziek. In gevaar. En de Heer hielp door. Hij gaf herstel. Zo genadig was hij. Maar nu gaat het weer goed. En nu kun je hem wel missen. Er zijn ook zoveel harteloze kussen. De Heer zegt het zelf. Dit volk nadert tot mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich ver van mij. En de Heere zegt juist, geef mij uw hart. Ook dat vuile hart. Met zoveel zonde, de Heere weet er raad mee. Hij kan het wassen en reinigen. Verenigen tot de vreze van zijn naam. Kus de zoon. Herodes wilde de geboren koning ook aanbidden. Maar de Heere ziet wel naar waarheid in het binnenste, gemeente. Hij is niet te bedriegen. Hij liet die wijs uit het oosten in het verborgen komen. En hij zei, als je het gezien hebt, kom dan terug om mij te zeggen waar het is. Dan ga ik hem ook aanbidden. Maar God heeft Jozef en de wijze in de slaap gewaarschuwd. Kus de zoon. Kan zijn gewilligheid om u te zaligen, jou te zaligen, te redden, sterker worden uitgedrukt dan in deze woorden hier in de tekst? Ja, dat zal nou de wroeging van de hel zijn. Want u weet, in de hel is wroeging. Had ik maar, hè? Had ik maar. Maar dat is de wroeging, dat zal de wroeging uitmaken. De zoon niet gekust. Want vroeg of laat, dan gaan we op de knieën voor hem. Gewillig of tegen wil en dank, laten we toch heden met liefde deze koning omhelzen. Die de zoon niet eert, staat er. Eert de vader niet die hem gezonden heeft. De kus, als teken van aanbidding ook. Hij is immers de zoon van God. Immers is mijn ziel stil tot God. Het is teken van liefde, van wederliefde. Verzoening. Hij heeft eerst lief gehad. Jongens en meisjes. Hier, of in de Penielkerk, de oude Penielkerk, heb je dat teken en zegel ontvangen. Van de doop. Van Gods liefde. Je zou kunnen zeggen, in het beeld van deze tekst, dat is nou de kus van de Heer op je voorhoofd. Zo laag kwam de Heer, zo dichtbij. Zo dichtbij. Dat hij zegt, ik wil alles voor je zijn. Ik wil je al je zonden vergeven. Ik wil je leven leiden. Ik wil je gelukkig maken, zalig maken. Kus de zoon. Ben je al bij deze Heere geweest? Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Wilt u mijn leven heiligen? Daar gaat het om. O, er is reden te overgemeend om hem te kussen. Weet u wat het is om hem te kussen? Wat dat inhoudt? Zal ik u een paar voorbeelden noemen uit de Bijbel? Petrus zegt, en dat is niet anders dan die zoon kussen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Waar zouden we anders heen gaan, Heren, dan tot u? Daar hebt u het. Maar ook toen hij bitter wenend naar buiten ging, toen hij zijn meester verloochend had en zijn zonde aan de Heren beleed. En ook aan het meer van Tiberias, toen de meester vroeg, hebt ge me lief? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En Saulus, op weg naar Damascus, blazen dreiging en moord en de Heere wierp hem ter aarde. Kus de zoon, Paulus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Onderwerping. Dan wordt zijn wil voor u, voor jou, heilig en goed. Kus de zoon. Dewijl hij uw Heere is, staat er, zo buig u voor hem neer. Het is ook de kus van aanhankelijkheid. Denk eens aan het afscheid dat Paulus nam van de ouderlingen van Efeze. Dat was bij Mileten. Nadat ze geknield hadden, daar aan het strand gebeden hadden. Dan staat er, en zij vattende de hals van Paulus, kuste hem. Kus de zoon. Dat betekent, heb hem toch lief. O gemeente, nee, dan kun je niet tegelijk de zonde indrinken, dat begrijpt u wel. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Wat zei de bruid uit het hooglied ook weer. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Dat is nou hem in het geloof omhelzen. Als die enige borg en zaligmaker. En daar heeft hij recht op. Daarvoor is hij aangesteld, gezalfd. Gena is op zijn lippen uitgestort. Hoor eens hoe David dat doet. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen en daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. En wat werd hij toen een gelukkig mens? Zijn zonde vergeven. Van de straf voor eeuwig ontheven. En Asaf. Oh, wat was hij opstandig. Maar hij kuste hem. Toen hij het onredelijke van zijn opstand had ingezien. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Is er geen reden te over, gemeente, om hem te kussen? Is zijn liefde niet onnoemelijk groot? Hoe waard is hij het? Gij weet toch de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil die hemelse heerlijkheid verlaten heeft. Om te kunnen redden, om zalig te kunnen maken. Lief gehad tot het einde. De bruid zegt, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Alles. Zijn aangezicht, het geeft vrolijkheid en licht. Ten troost verspreid in smarten. Zijn mond brengt niet dan louter wijsheid voort. Hij weet met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. Zijn lippen, gena is op zijn lippen uitgestort. Zijn oog, zijn oog slaat mij in liefde gade. Zijn handen, hij breidt ze de ganse dag uit naar een wederstrevig volk. Zijn rechterhand vol sterkte en ere. En waar hij zijn voetstap zet, doet hij het al ten zegedijen. Daarom zegt David ook, en dat is dan zo te begrijpen, gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Ja, zegt u, maar ik ben zo ver weg, ik moest het eens weten. Ach, is hij nou niet dieper afgedaald om het verlorene te zoeken? U kunt erbij, in doeken gewonden, liggende in de kribbe, de mensen gelijk geworden, een dienstknechtgestalte aangenomen. Eén is er die redden kan, hij alleen. Al heb je nog zoveel schuld. En al maken we die schuld ook dagelijks meer. Eén die verlossen kan, wiens bloed reinigt van alle zonden. Maar in deze weg kust de zoon. En al waren ze dan als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. U hebt een dwaalziek hart. Kus de zoon. Zeg het, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan zal God zelf je leidsman wezen. En leren hoe je wandelen moet. U voelt zich in de macht van de zonde. O, elke keer weer. Hij kan het verbreken. En lust geven om die Heere te vrezen. De zaligheid is in geen ander. Ja, zegt iemand, maar mag ik hem kussen? Ik ben een man van onreine lippen. Mag ik hem daarmee aanraken? Ik durf niet. Ik kost hem die slagen en die smarten en die hoon. Ik ben zo bang dat hij vreselijk op mij torenen zal. Kijk nog eens één keer naar die tekst dan. Kus de zoon. En wat staat er dan? Op dat hij niet toorne. Juist als u of jij hem niet kust. Dan toornt hij. Die de zoon ongehoorzaam is. De toorn Gods blijft op hem. En dan zegt je hart, ik ben te slecht. Je bent te slecht. Het kan niet. Het mag niet. En dan zegt de duivel, voor jou is er geen hoop meer. En dan zegt de nood waarin je verkeert, geen redden aan. Neem tot hem de toevlucht. Voor het eerst of opnieuw, verdrukte door onweten voortgedrevenen, ongetroosten. U mag komen zo opstandig en zo goddeloos als je bent. O ja. Er is ook als wij door genade de Heere lief kregen, heel veel in ons dat die zoon niet kussen wil. Mijn ongeloof, mijn klein geloof, mijn twijfel, mijn hoge hart, mijn eigen vroomheid. Maar kom ermee tot hem. Hij kan het stuk slaan. De heerschappij is op zijn schouder. Wonderlijk is zijn naam. Raad, sterke God. Heere, wil door uw heilige geest toch die opstand, die goddeloosheid in me verbreken. O vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op deze aarde, maar ook in mijn ziel. Is er twist? Is er tweedracht? Is er ruzie in uw huis? In uw gezin? In je huwelijk? In de gemeente? Eén middel. Kust de zoon. Dan ga je ook elkaar weer kussen. Zo alleen kan het goed worden. Ook tussen Joden en Palestijnen. En heidenen. Wat dunkt u van de Christus? Deze zoon. De geboren koning der Joden. De zaligmaker. Denk eens aan de verloren zoon. De vader op het hart getrapt. En toen die vader hem van verre zag, die zoon zag, liep hij naar hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon kuste de vader. En de hemel lachte van vreugde. Blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Welgelukzalig staat er dan. Toppunt van geluk. Wanneer? Als de banden verbroken zijn, als je kunt doen wat je zin in hebt? Nee. Nee, als daar die liefdekoorden zijn, die zo heilzaam zijn en goed, die me steeds dichter trekken naar hem, aan wie alles begeerlijk is. Geen gelukkiger mens dan hij of zij die een onderdaan is van deze koning. David zegt, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. En dan wordt het stil in je. Vrede op aarde. Vrede met God. Alle verstand gaat het te boven. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen en die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Bidden en danken. Heere, uw naam zeggen we hartelijk dank dat we zo een ogenblik rond dit woord ook bijeen mochten zijn. U bent een God van menigerlei genade. Wat is uw liefde groot, onpeilbaar diep. En we smeken u, Heere, laat het ons overweldigen. Wil o Heilige Geest ons hart innemen voor het eerst, maar ook telkens opnieuw hebben we dat dan nodig. Geef maar dat we aan uw dienst oprecht verbonden zijn. We bidden u of u ons bekwamen wilt voor het werk dat we mogen doen. Leid ons door uw Heilige Geest bij alles. Leer ons om af te sterven aan al die dingen die zo verkeerd zijn, die zo dwars tegen uw wil ingaan. Leer ons naar uw wil te handelen, dan zullen we in uw waarheid wandelen. Wil zo ons hart verenigen tot de vreze van uw naam. Heere, wij bidden u dit in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Maar u krijgt eerst nog gelegenheid om uw gave aan de Heere te schenken. En dan Psalm 72, het zesde vers. Ontvang met biddende harten de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.